Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 56. En daarvan lees ik u voor de versen 6 en 7. Jesaja 56, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord des Heren aldus en de vreemden die zich tot de Heren voegen om hem te dienen en om de naam des Heren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de zegeningen van God in zijn koninkrijk. Verleden week hebben we stilgestaan bij de eerste twee versen en daarmee tegelijkertijd een blik geworpen op de overige versen wat het verband betreft. Omdat hier zo sterk in deze versen in de voorwaardelijke zin gesproken wordt, hebben wij uw aandacht daarvoor gevraagd dat waar het koninkrijk der hemelen door Johannes de Doper gepredikt als nabijgekomen, waar dat koninkrijk verkondigd wordt, wordt de grond van de bekering gelegd in de genade van God. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Niet dus met het oog op de kortstondigheid van ons leven en het eeuwig wee van de mens buiten dat koninkrijk. Dat zijn ook allemaal zaken die in het woord voorkomen. Maar het opmerkelijk in dit geval is, als ook bij Johannes de Doper, die we als het ware hier reeds hoorden prediken, dat de grond van die bekering, de drangrede van die bekering, wordt gelegd in de genadige nabijheid van God en van de koning van dat koninkrijk. Tevens hebben wij erop gewezen dat armen worden met goederen vervuld, rijken worden ledig weggezonden. Die meende in de dagen van de Heere Jezus, vinden we dat ook zo sterk, die meenden op een uiterst wettische wijze de Sabbat te onderhouden, die kwamen eigenlijk als Sabbatschenders openbaar. En die de Sabbat niet hadden gehouden en door het woord van het koninkrijk tot ontdekking waren gekomen in hun leven. Ook al zouden zij dan zoveel mogelijk de Sabbat en de overige geboden der wet hebben onderhouden, dat zij juist door die prediking vat en ontvankelijk gemaakt werden voor de genade. Dus ook de prediking van al die voorwaarden van de bekering, het houden van de eerste en de tweede tafel der wet, was in diepste zin genadebetoning, omdat God daardoor een toegerust volk bereidde, dat als armen van geest, die hongerde naar die ware gerechtigheid, om die te verblijden en zalig te spreken. En dat het eigenlijk altijd opgaat, want we kunnen er wel omheen draaien, maar in de praktijk komt het uit dat de mens met de Heer Jezus eerder verlegen zit dan dat hij erom verlegen is. En dat nou juist daar in de weg van ontdekking, en dat wij met alles, dat heb ik expres beklemtoond, want anders zoekt de mens juist weer op de andere kant precies dezelfde, met precies dezelfde motieven, gaat hij weer in zichzelf zoeken. Dat ben ik genegen altijd te herhalen. Want je ziet als een mens nu door ontdekking iets van de geestelijkheid van de wet heeft ontdekt, en dat die met een dode vorm niet klaar is, maar dat het gaat om het geloof, om de barmhartigheid en de liefde, dan raakt hij verslagen. Maar vaak zie je dan dat de mens in die verslagenheid vlucht, in die schuld. En daar doet de prediking aan mee. Want iedere prediking, waardoor of waarbij de mens naar zichzelf teruggewezen wordt, in welke vragen dan ook, die het hart kunnen deren, is ergens toch niet de prediking van het heilig evangelie. Want bij ieder mens komen de vragen. Wanneer het koninkrijk gepredikt wordt in zijn nabijheid, en zoals het in Christus Jezus gekomen is, en in het heilig woord wordt voorgesteld, en waar de Heilige Geest mede getuigenis geeft van dat koninkrijk, ja, en het raakt het hart, dan voelen wij wel dat wij geen burgers van dat koninkrijk zijn. Dan wordt hoe langer hoe meer openbaar in ons leven dat we duisternis zijn. En dat we onderdanen zijn van de overste van deze wereld. En dat kan het hart met benauwenis, met droefenis en met van alles en nog wat bezwaren. En als dan het antwoord op deze vragen in de prediking dit is, dat men een mens naar zichzelf terugstuurt, dan geeft dat ergens een benauwende vrucht. Want ja, dan moet je in je eigen hart gaan graven. Want het is goed dat ik benauwd ben, heb ik gehoord. En het is de weg die God met zijn volk houdt, dat ik zus ben en zo ben. Maar de volgende vraag die dan opkomt is deze: is het bij mij wel echt? Hoe weet ik nou of het echt is? Of dit wel goed en dat wel goed is? Op diezelfde weg heeft Luther ook min of meer gewandeld, want Luther wist ergens wel van genade. Luther wordt vaak voorgesteld als een domme man in de buurt van een Bijbel met een ketting eraan. Maar het was voor Luther heus niet het geval. Luther was tenslotte dokter en professor in de theologie, en die ook anderen daarin onderwees. Dus Luther, je voelt wel aan, die had net zo goed als wij gelezen van genade en van gerechtigheid. En dat werd een geweldige ontknoping, de poort van het paradijs, toen de Heer hem liet zien dat die gerechtigheid in de schrift die toegerekende gerechtigheid betekende. Dat was een geweldige openbaring voor hem. Toch speelde in die zielenstrijd ook mee: hoe kan ik door ellende genoeg te zijn, nu een onderwerp of een voorwerp worden voor de genade? Hoe kom ik daar? Vandaar alle boetedoeningen, zelfkastijdingen en noem maar op. Hij wist wel dat er genade bestond. Maar ben ik die genade nou waardig? Ben ik diep genoeg gezonken? Heb ik schuld genoeg? Ik las, ik meen in een of andere preek van Binning, lang geleden, dus vang me niet op een woord. Maar dat hij zegt ergens een eigenaardige uitdrukking. Ik heb er vaak over zitten denken, maar ik denk, ja, dat klonk me zo eigenaardig in de oren. Of in de ogen. Als je nou voor jezelf denkt, dan spreek je de lezers toe. Ja, maar ben ik zondaar genoeg? Dan zegt hij, nou, met de kleinste zonde die je dan maar denken kunt. Dat je denkt, ja. Stel nou voor dat je zo bij je eigen bent dat je zegt, ja, wat doe ik nou? Dat kan. Een mens die doet wel zo eigenaardig, maar de ontdekking is een werk van de Heilige Geest. En de bespreking, dat is een mens van zonde, dat is een zondaar die dat doet. De bespreking. He, en dan vaak, laten we maar eerlijk wezen, dan wordt die mate van ontdekking, wordt dan vaak gevormd door het feit dat we in bepaalde opzichten van binnen voelen, dit is niet goed en dat is niet goed en daar ga ik verkeerd en dat kon ik beter niet doen. En daaruit komt dan vaak het spreken van een mens voort over zijn ellendigheid. En zal te begrijpen, ik val daar niet over, daar gaat het niet om. Ik zeg het alleen maar om even te wijzen op de betrekkelijkheid. Maar goed, Hugo Binning zegt dan, nou ja, als je daar rondkijkt en je ziet dan één zonde. Eén zonde. Misschien in de ogen van de mensen nog niet zo'n grote zonde. Maar dan zegt hij, nou neem dan, nogmaals, ik zeg met mijn woorden, neem dan die ene zonde. En maak het hem bekend. Maak het de Heere bekend. Ja, het klinkt een beetje meesterachtig, een beetje, misschien in sommige oren een beetje opdringerig. Maar later, als je daarover na zit, denken ze, ja, er zit toch wel wat in. Er zit wel iets in die gedachte. Namelijk, dat er ontzettend veel zondebesef of zondaar zijn gehuicheld wordt. Of dat het ten ene male eigenlijk bepaald wordt door, ik weet dat ik heb toen dit gedaan en toen dat gedaan. En vanmorgen ben ik vergeten te danken. En vanmiddag heb ik maar een klein stukje gelezen. En nog veel andere dingen, dat weet iedereen voor zijn eigen het best. Dat schrap ik niet weg, want de apostel spreekt daar ook over in Romeinen 7 wel. Als hij spreekt over de geestelijkheid van Gods wet, dat hij vleeselijk is. Maar dan spreekt hij daarover in het nauwste verband met de tweede persoon, met de Heere Jezus Christus. Om in dat licht onze afschuwelijkheid te mogen leren kennen. Want toen Paulus zogezegd onder de wet leefde, waar kun je toen merken dat hij nou door die wet gedood werd? Toen werd hij steeds groter. Maar toen de koning zich met de zaak ging bemoeien, toen werd het radicaal anders. En de koning die hield hem niet de 10 geboden voor, die wist hij wel. Die wist Paulus heus wel. Maar wat vervolgt gij mij? En toen kwam alles in een ander licht te staan, ook dat leven onder de wet. Toen zag hij dat hij eigenlijk onder die wet een stervende was, terwijl hij dacht dat hij leefde. En dat hij langzaam dood ging aan die wet, terwijl hij dacht het eeuwige leven binnen te krijgen. Kijk, daar moet je altijd om denken dat je die kennis der ellende, die hierin openbaar komt. En dan kom ik nog even op terug, want ik dwaal te ver af, ik voel het, dan volgen we elkaar niet. Maar ik zei, wanneer nou de Heere ontdekt door zijn Heilige Geest dat het koninkrijk nabijgekomen is, bekeert u. Dat niet alleen betekent dat de mens tot de ware zin en mening van Gods wet gebracht wordt, wat God eigenlijk beoogt, om daaraan zijn schuld te ontdekken, maar ook de hartelijke begeerte daarin om naar zijn wil te leven. Maar dat hij dan niet tegelijkertijd, en dat bedoelde ik ook, dat behoort ook een waarschuwing te zijn, dat hij dan niet tegelijkertijd naar zijn eigen teruggedreven wordt. en tenslotte de vlucht neemt in zijn berouw en in zijn schuld en in zijn praten over zijn zonden en ellende. Dat is een tweede natuur, wordt dat van een mens. En dan heimelijk, weet je wat het dan wordt? Dan wordt dat een soort boete. Een psychisch verklaarbare boete. Bewust of onbewust ben ik dan eigenlijk aan het boeten. Boete doen. En omdat ik me ellendig moet voelen, voel ik me dan ellendig. En wat moet huilen, huil ik. Maar het zit allemaal binnen die kleine cirkel van ons eigen ik en leven. En daar kun je vaak ontzettend in vergissen in zulke dingen. Tussen wat wij nou doen eigenlijk en wat de Heere doet. Als het een punt is wat wij doen, dan moet je altijd maar opmerken, dan stuit het evangelie af. Daar wil men niks van weten. Van de genade niet, van de Heer Jezus niet. Er is geen ontvankelijkheid voor, terwijl men zulke dieptes beschrijft. En toch is er geen plek voor. Maar waar nou een weinig werkelijke ontdekking is, hè, en dat is misschien geen eens zo diep zoals de mensen dat bepraten, daar is vaak wel dat je merkt, hé, dat evangelie, dat sluit aan. Kijk, als je het op die manier krijgt, ik hoorde eens een man preken. Nou, niet uit kritiek zeg ik dat, maar ter illustratie. Die preekte over die witte keursteen. Die niemand kon lezen, die naam die erop stond, die hem ontvangt. Nou ja, ik zat al een half avond te denken, wanneer komt het nou? Wat staat er nou op? Wat zou er nou op staan? Dat is jongen. Fijn, op een gegeven moment had hij een heleboel dingen genoemd uit het leven. En dan elke keer kwam die uitdrukking terug. Volk, als je nou op dat punt bent, dan ben je er nog niet hoor, dan ben je nog niet op de helft. Dat stuitte me zo tegen de borst. Ik denk, hè, bah, wat nou voor nare praat, dan ben je nog niet op de helft of zo. Nou ja, heel aan het eind kwam dan wat erop stond. Er stond dan op, kind van God. Kindschap. Nou, dat kan. Veel verklaarders verklaren het in die richting. Het persoonlijke aandeel. De wetenschap van het aandeel in Christus. Ik vond dat vrouwtje zuiverde, die was altijd nogal een bekommerde ziel en toen opa wegging van die plaats, toen was ze ook een bekommerde ziel. En toen de jaren daarna terugkwam, toen was het een opgewekt mensie geworden. Met een vrolijk gezicht. En tussen keek zat hij zo eens aan te kijken. Hij kwam met belangstelling even langs. Hoe het met de geestelijke welstand stond. En nou ja, hij voelde wel aan. Er hing een heel andere sfeer. Hè? Opgeruimd en vrolijk, zo was ze vroeger niet. Zegt hij, je bent veranderd. Dus ja. Daar ben ik. Ze zegt, ik heb die witte keursteen ontvangen met die nieuwe naam erop, die niemand kent dan die hem ontvangt. Dan zegt ook, wat stond erop? Toen zegt ze, dat weet je toch wel, jochie. Daar stond die enige naam op die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Dat vind ik zuiverder nog. Nog voorwerpelijker en daarom onderwerpelijker. Dat was nou zo voorwerpelijk, dat het onderwerp, je zou zeggen, vermorzeld wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel. De prediking, die moet eigenlijk zo voorwerpelijk zijn, namelijk vanuit het middelpunt, vanuit het woord van God, van die Christus, dat er geen ruimte overblijft om onderwerpelijk te kunnen steunen of leunen op iets in onszelf. Want dan krijg je toch, zoals ik zei, die vlucht in onszelf. En daar kom je niet uit. dat is een kuil, daar zak je steeds dieper in weg. Kom je nooit uit. Je kan nog zo ver kijken, maar het is alles even negatief. Tenminste, ja, ik spreek nou persoonlijk. Een beetje. Ik weet niet hoe het met u is. Maar hoe meer je de gedachte op dat punt terechtkomen, op jezelf, hoe onmogelijker is het. Je ziet helemaal geen lichtpunt. Vandaar dat toen het woord van God weer gepredikt werd in de kerken in het verleden, werden de mensen niet teruggedreven om bij zichzelf te zoeken en te vinden, maar werden ze gedreven naar het eeuwig blijvende woord der belofte. En dat is een verschil. Dan kun je zeggen, ja, maar een belofte, een belofte. Ja, vergeet niet dat de kerk eigenlijk alles in belofte heeft. Want wat heeft de kerk nou ergens in handen? Vergeving der zonde, dat is toch niet iets dat je ergens in je zak hebt. Maar God heeft gezegd, ik vergeef. Dat heeft hij gezegd. Nou blijft dat zeggen van God blijft staan. Maar ik kan met mijn ervaringen wel 100 keer over de kop gaan. En ik zou er eeuwig mee over de kop gaan als God niet bleef staan op zijn zaak. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel. Dat kan dan soms ook een waarachtige troost zijn in het leven van mensenkinderen. Integendeel tot het altijd weer terugkruipen in die benauwde cirkel van ons eigen. Want dan krijg je dit, dan hoor je een ander praten. Ja, nou die heeft wat meegemaakt, ontzettend. Die is zo krachtdadig, op één ogenblik soms midden in het leven, in de wereld, in de zonde, door God als een briesend paard gegrepen. En een ander zit erbij en zegt, ja, ja, dat kan ik nou eigenlijk niet zeggen. Ja, maar ja, ik wou dat ik ook maar zo was, dat ik dat ook maar beleefd had. Maar die man, die hoeft nooit te twijfelen, die weet het wel zeker. Voel je, dan krijg je, zoals nou een mens, door de ontdekking van Gods geestelijke wet, ontdekt wordt dat hij met zijn vormendienst de Sabbat ontheiligt en met zijn eigen gemaakte werken God tegenstaat. Zo kan hij aan de andere kant met zijn toevlucht zoeken in zijn eigen narigheid, in zijn eigen hart en met vlees en bloed te raden gaan vanuit diezelfde uitgangspunten die zaken benaderen. Dus zoals die vroeger meende dat hij met dit of dat goden een dienst deed of goden verdriet deed, maar in ieder geval dat hij daarin iets zocht, zo kan hij dan aan de andere kant kan hij weer iets gaan zoeken. En dat heeft mij altijd, is mij altijd opgevallen in de protestante kringen. Dat je zegt, wat is die Pelagius toch een slimme duvel. He? Want dan iedereen, die is er hartelijk mee eens, dat we niet door onze goede werken, ook niet half, maar dat we een volkomen zaligmaker hebben en zonder de werken der wet, zonder enige verdienst, alleen uit genade zalig worden. Maar die aard zit er zo in, dan ben ik aan die grove roomse kant ontdekt, zal ik maar zeggen. En dan ga ik op een protestantse manier, ga ik eenzelfde brouwseltje klaarmaken. Maar dan zijn het andere voorwaarden. Andersoortige voorwaarden, maar met hetzelfde uitgangspunt. Dan zal een gereformeerde bijvoorbeeld als voorwaarde stellen, ja, je moet geloven, je moet het aannemen. Of je moet je hart ervoor openstellen. En het wordt vaak, soms met veel ernst, wordt dat aangedrongen. Tegenwoordig niet zo meer. Ook dat stadium is men weer voorbij. Maar kijk, in principe, ik hoop dat je dat mag doorzien. Kun je aan de andere kant precies hetzelfde doen, alleen je maakt de voorwaarden wat zwaarder. Je gaat dus zeggen, ja nee, een mens die moet dit, en dan zal die zus, en dan zal die zo, en dan krijg je een hele zeeuw krijgen van allerlei dingen die moeten. Maar toch is Pelagius eigenlijk door de achterdeur dan weer binnengesnapt in ons hart. En dan denken we dat we daar, en dan krijgen we de Heere ook weer tegen. Dan zegt de Heere, ja maar denk je dan dat ik daar lust aan heb, dat je met een hoofd als een bies gekromd over de aarde gaat? Dat dat nou mijn vermaak is en dat je zo vast en al die dingen meer. Net alsof dat de Heere zeggen wil, mijn volk, versta je het dan nooit? Dan maak je daar weer een vlucht van. Dat je verdrietig, zegt de Heer, daar lach ik ook om. Zalf uw gelaat en laat geen olie op uw hoofd ontbreken. En laat uw kleding te alle tijden wit zijn. Doe niet zo raar. Ach ja. Voor mij persoonlijk is dat altijd zo geweest. Misschien, dat mag ik niet, beslist niet als maatstaf gebruiken. Ik heb naar alle kanten gedacht in mijn leven, gezocht. Aan de ene kant, andere kant, eigen voorstelling. En bij mij is het altijd zo gegaan, op een gegeven ogenblik kon ik het gewoon niet uithouden. Het viel wel eens verkeerd bij me. In die zin verkeerd, dan denk ik, nou, is het dan nooit goed? Als ik denk, nou ben ik zondaar, dan is het niet goed. Als ik denk, nou ga ik gestaag in het akelig zwart, is het ook weer niet goed. Als ik het over geloof heb, dan is het ook weer niet goed. Nou, en als hij dan denkt dat hij bekeerd bent, dan komt er een bom overheen die je haast niet overleeft. Dan lijkt het wel of dat de hele hel losbreekt van binnen. Ja. Dingen waar je nooit aan gedacht hebt, die denk je dan. Zodat je een samenknoopsel bent van ongerechtigheden en van allerlei tegenstrijdige gedachten. Maar je kunt het nergens inhouden. Tenminste, ik kan het nergens inhouden. Alles belast je tenslotte. De enige opfrissing is dan voor mij, als je nog eens adem mag halen in die waarheid van Gods genade. Van zijn eenzijdige ontferming. En typisch is, als je dan over eenzijdige liefde spreekt, of dat daar je hoop op gevestigd wordt in een levende betrekking, dan is net of dat de wederliefde vanzelf komt. Je hoeft niet te martelen, je hoeft niet te zeuren, je hoeft niet, oh, als nou is dit en dat, nee. Waar het dan enkel genade is, die ons ook, die in ons de heerschappij der zonde verbreekt, dan is die veerschappij ook alleen maar gebroken waar die genade is. En waar het oog gericht wordt op die genade. Daar sta je opeens beduusd te kijken wat je met geen duizend paardenkrachten voor elkaar kan krijgen. Dat blaast de Heeren in een ogenblik weg. Ja, ik hoop dat het zo is, hè. Wij hebben zo gauw een begripsleer. En daar zit zelfs een bevindelijke wijze van spreken, soms nog zo scholastiek, zo verstandelijk in elkaar, dat je er benauwd voor wordt, dat je denkt, wanneer zou die mens nou toch eens een keer door de mand vallen? Wanneer zou die nou toch eens een keer op een punt komen dat hij niet meer weet hoe God de mens bekeert? En dat hij nou eens werkelijk alleen maar uit genade, omdat God het wil, gelooft zalig te zullen worden. Kijk, en dat hoop ik dat de Heer ons ook geeft. Dat we ook die lijn in dit hoofdstuk, kijk, als de Heer ontdekt, omdat we sabbatschenders zijn, vijanden van de ware rust, en dat onze handen wel dingen doen die niet betamen, dan is het goed. Want dan gebeurde er wat. Dat heb ik ook aangehaald. Dan zie je die tollenaars en die krijgsknechten en zondaren en hoeren, die zie je daar aankomen, belijdende hun zonde. Ook de dadelijke zonde die zij zagen, dat ze hadden, die ze wisten. En Johannes doopt ze tot vergeving van zonde en belooft de sterkere die na hem komen zal, wiens bloed reinigt van alle zonde. Kijk, dan zeg je dat is goed, want die man die daar sprak, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Die man verkondigde, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Johannes wist heus wel dat het met dat beetje water van de Jordaan niet goed te maken was. Dat wist hij wel. Dat het aankwam op het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Maar daar wijst hij dan ook op. Hij zegt niet, jullie zijn gearresteerde mensen, of jullie hebben nou een ontsluiting in het woord, of dit of dat. Nee. Nee. Het is net alsof daar Johannes ervan uitgaat dat het een verloren zaak is. Maar omdat het koninkrijk nabij gekomen is, zullen de doden levend worden. Goed, laten we nou nog even een gedeelte van het schriftgedeelte doorwandelen. We zijn dus gebleven bij vers 2. En de vreemde gaat vers 3 verder, die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden, en de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. In het Bijbelse spraakgebruik, ook historisch gezien, waren er wel vreemden, daar werden mensen mee bedoeld, die later proselieten werden genoemd, die zich tot het Joodse, tot de Joodse godsdienst keerden. Die mensen werden later ook gedoopt. Dat is hoofdzakelijk na de ballingschap dat gebruik opgekomen. Die werden dan proselieten genoemd. Voorstanders waren dat. En die mensen die werden ook bij het volk gerekend. En misschien dat er ook uit Babel vandaan later mensen, als deze profetieën vervuld worden, ook historisch, dat toen het volk Israël uit Babel terug mocht komen, gedeeltelijk kwamen ze, dat er toen ook vreemden geweest zijn die zich daarbij hebben gevoegd. En dat, voor wat betreft de gesnedenen, dat was ook een veel voorkomend gebruik, vooral buiten Israël, maar misschien ook onder Israël. Maar goed, dat laten we even in het midden. Dat waren de zogenaamde ontmanden die aan de paleizen van de koningen dienden. En die mensen werden ontmand. Dat was eigenlijk een schande. Maar toen was het een veel voorkomend gebruik. Ook de moorman van Candacee was zulke mens. Die diende aan het hof van de koningin van Sheba. Deze mensen die waren dus eigenlijk gedoemd om, als ze stierven, om zonder nageslacht te sterven. En vooral onder Israël woog dat heel zwaar. Want onder Israël was de toegang tot de tempel verboden als je op die manier mismaakt was. Maar ook, je stond eigenlijk buiten de heilsgeschiedenis. Want immers uit dat volk zou eenmaal de grote koning geboren worden. Vandaar dat in en in verdrietige, dat is nog wel zo, als er geen kinderen geboren werden. En soms die wanhopige strijd en denk aan de jaloezie tussen de vrouwen van Jacob onderling, die wedijver om kinderen. Dat is, bij de heidense volken was dat ook wel zo. Daar was het ook een teken van een zekere macht en een zekere veiligstelling. Dat je als je ouder werd, dan konden de kinderen weer voor je zorgen en voor je werk. Je zou zeggen een stukje sociaal besef. Maar bij Israël lag toch in de diepere zin ook het woord der belofte daarachter. Van dat geroepen volk te zijn, waar eenmaal geboren zou worden de koning uit het geslacht van Juda. Dus die nou daar buiten stond, als vrouw of als man, door onvruchtbaarheid, die was eigenlijk hier op aarde al een duidelijk beeld van de mens die buitenspel gezet was. De mens die niet meedeed, mee mocht doen, hè, met het grote plan Gods om dat volk als draagster van de belofte eenmaal ook de belover te mogen aanschouwen. Want je werd afgesneden uit het land der levenden. En zo moet je dat eigenlijk zien. Je leefde niet meer voort in je kinderen. Want al wisten de Israëlieten van de belofte aan Juda, voor de andere stammen gold toch die gesterke begeerte om eenmaal aanwezig te zijn bij de Adventus, de aankomst van de koning uit het geslacht van David. En al kon je daar dan zelf niet bij zijn, maar dan de gedachte dat je naam niet was uitgeroeid, maar je naam verder leefde in de familie, in het geslacht. Zodat je dan toch ergens eenmaal daarbij zou mogen zijn. Bij die grote dag van de vervulling van Gods belofte. Ziet uw koning. Kijk, dan kun je wel begrijpen dat de gesnedenen, laat het een Israëliet zijn, dat kan best zijn, dat ze in Babel, zijn er veel Israëlieten ook werkzaam geweest aan de heidense hoven, in betrekking geweest en zo. Of die gesnedenen die zich uit de heidenen met het volk Israël vergezelschapt hebben, dat deze mensen toen ze, even historisch gezien, toen ze in Kanaan, op weg naar Kanaan kwamen, dat ze zich toch wel hebben afgevraagd in een zekere droefheid van, de Heer heeft me gans en al van zijn volk gescheiden. Als je denkt hoe Ezra en Nehemia geijverd hebben om een zekere vermenging tegen te gaan, van Joodse mannen met heidense vrouwen, dan ging dat er kras al naartoe. Hij plukte ze het haar uit het hoofd en hij bezwoer ze om dat niet te doen. En nou doorbreekt deze profetie, doorbreekt als het ware die benauwde cirkel. Dat als puntje bij paaltje komt, dat dan toch die vreemde de deur uitgezet wordt. En dat die moorman die vol verwachting opging naar Jeruzalem om te aanbidden, teleurgesteld terugkomt, want de wet sluit hem buiten de deur. En de deurwachters, de farizeeërs, dat zijn de handhavers en de schriftgeleerden, die maken het hem wel bekend dat hij geen plaats heeft in het huis van God. En nu spreekt de Heere deze mensen troostend toe, bemoedigend. De vreemde en de gesnedene zeggen niet, ik ben gescheiden van het volk, of ik ben een dorre, onvruchtbare boom, waar geen enkel takje, geen enkele vrucht aankomt. Want, zegt de Heere, die mijn Sabbat, en dan krijg je dat weer als in het begin, daar ga ik nu niet meer op, in de brede op in. Want die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb en vasthouden aan mijn verbond. Die dus daar als die heilbegerige schuilplaats zullen zoeken bij de God Israëls. En die dat verbond wat in aan Abraham werd bekendgemaakt en geopenbaard. Maar dan als een zegen voor alle volken die zich aan dat verbond vastklampen, als hun enige hoop. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en der dochteren. Doorgaans, en dat deed ik zelf ook, meestal haalde ik deze tekst aan in verband daarmee, dat soms vreemden die tot de Heere gevoegd werden, met meer gaven of genade soms bedeeld worden, en dat kinderen des koninkrijks buitengeworpen worden. Maar gezien het verband is het toch wel iets juister om het zo te verstaan. Die gesnedene, die er als een dorre boom gedoemd was om zonder kinderen het graf in te gaan. Geen zoon of dochter om het geslacht voor te zetten. Die wordt getroost. Die wordt getroost. Want God zal zijn naam en zal zijn plaats eeuwig in gedachtenis houden. Beter dan dat kinderen dat kunnen doen. Je zou zeggen, als je kinderen hebt, dan wordt je naam voortgeplant. En wat kan de mens dan trots zijn op een stamhouder, die ook weer die naam draagt en soms een voornaam? Maar nu wil de Heere zeggen, er is nog een betere gedachtenis. Want uit het natuurlijk oogpunt is het leuk. Als Kees van Kees van Kees van Kees enzovoorts, weet je wel. Zoals het in sommige families is. En hechten de mensen er veel waarde aan. Maar het zegt weinig. Want je gedachtenis is in slechte handen gekomen. Ergens. Begrijp je? Het kan lang goed gaan. Maar het kan ook dat je een dwaze zoon gewint. En waar de mensen over praten. Zodat die naam die jij droeg en die je kleinkind ook droeg, nu in de krant vermeld wordt als de drager van die naam, als een rover. Of als een moordenaar, of een afzetter, een bedrieger. Voel je hoe zwak dat eigenlijk is? Want die dorre boom, ja, die zegt toch, als ik om me heen kijk, ik doe niet mee in de kerk van Israël. Mijn nageslacht zal het niet aanschouwen. Ik heb geen nageslacht. Nou zegt de Heer, nee, zo moet je het niet zien. Want de diepe zin is deze. Ik geef je in mijn huis en mijn naam een gedenkteken. Verblijd je. Niet dat je naam eeuwenlang in de archieven van de stadhuizen gevonden en geschreven staat. Maar verblijd je dat je naam geschreven staat in het boek des levens. Want al die andere namen vergaan. Maar waar de Heere tot gedachten is, tot een gedenkteken, uw naam als het ware heeft opgeschreven in het boek des levens, daar is die veilig bewaard. Want dat is beter dan dat geslachten zich zouden voortzetten in het kwade. Trouwens, wij gewinnen zonen en dochteren naar ons beeld. Vaak zijn wij blij, omdat onze naam ermee gemoeid is. Onze naam erdoor verlengd wordt. Maar we zijn er maar weinig bedroefd om. Ze zeggen, nou dat is onzin, daar hoeven we niet bedroefd voor te wezen. Nou ja, je leest ook ergens in de schrift, het waren die mens beter dat die nooit geboren was geweest. Daar moet je ook eens aan denken. Dus je kunt wel zeggen, nou Piet heeft een Piet, of Jan heeft een Jan, ja. Als dat nou onze hoop was, hè. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dan mag ik blij zijn. Ze hebben tegen mij ook eens gezegd, nou ja, ik heb 5 meisjes. Dat is niet onbijbels, je hebt nog zo'n man gehad die dat had. En dan denk ik, ja, ik geloof dat de mensen het er soms nog moeilijker mee hebben dan ik. Want, ja, ik heb er nooit zo sterk aan gedacht, hoe leuk ik het ook gevonden heb. Ik zag mijn eigen al met een spoortreintje op de vloer spelen. Zo, dat lijkt me nou leuk, weet je wel. Met zo'n kleine jongen. Maar, als ik nou, ik heb veel ellende gezien, ook in het ouderlijk huis. En ik was altijd al zo blij, als alles eraan was. En dat het kind uit haar ogen keek op een verstandige manier. Dan was ik zo blij. Ik denk, ongelukkig. Want als ik dan denk, toen ik een kind was, dat ik op mijn ongelukkige zusje moest passen in de oorlogstijd. Die alles kapot sloeg. En alles liet lopen. En dan was hij zelf ook nog een kind. Dat hele huishouden eronder leed. Dat zijn vreselijke dingen. En dan neem je toch iets van mee, dat denk je aan. Zodat je eigenlijk al blij bent als het kind goed is. Maar als je dan over een jongen spreekt of over een kind, maar neem nou een zoon. Als je daar al aan dacht, dan aan de ene kant, zoals ik reeds zei, dan zie je je eigen met een spoortreintje op de vloer met je kind. Of als het de Heere God zou behagen zijn naam daarin te verheerlijken. Kijk dat. Dat is groot. Dat uw kinderen van de Heere geleerd mogen zijn. Dat is groot. Want anders heb ik wel eens gedacht, nou, ja, dat mag je niet denken, maar dan denk ik, dan zou ik liever geen kinderen hebben. Echt niet. Ja, ik weet, wij mogen ons niet tegen de raad van God verzetten. Dat kunnen we ook niet, daar gaat het niet om. Maar vind je dat iets om daarna te verlangen, als je kinderen voort zou brengen, die verachters zijn van hem? Dat is iets verschrikkelijks. daarom kan iemand die geen kinderen heeft, die kan hieruit getroost worden. Uit dit hoofdstuk. En die mag wel eens bedenken, hij wil wel graag kinderen hebben. Dat zijn geslacht verder leeft. Maar het is groter als jij als vader of moeder in de hemel bekend bent bij God. Dan staat je naam voor eeuwig aangemerkt in het boek des levens. En die wordt er niet meer uitgedaan. Dan ben je veel gelukkiger als dat je kinderen zou hebben die God niet vrezen. Zul je daar eens om denken? Je hebt mensen die hebben zo gehunkerd naar een kind. Die zijn tot het einde toe gegaan. Rachel zei, geef mij kinderen of ik sterf. Alsof Jacob er wat aan doen kon. En bij het tweede kind stierf ze ook. De geliefde van Jacob. Als je heel dat leven ziet, dan zeg je, hè, het is toch wat? Maar dat zie je nog eens, dat de mens zo uiterst geconcentreerd is. Oh, als ik geen kinderen heb, dan is mijn leven verloren. En wat heb ik dan nog? Wat heb ik dan? Waar zorg je voor? Waar leef je voor? En het is een groot voorrecht, dat weet ik al. Als je wel een kindje mag hebben, mag je de Heere dankbaar voor zijn. Daar gaat het niet om. Maar vergeet toch nooit, de Heer kan je toch wel kinderen geven. Want als je ouder mag worden, en je mag nog eens bij diegene over de vloer komen, dan kan de Heer dat tot zegen stellen. Een van de verklaarders merkt op dat Calvijn zich met dit woord, die zelf geen kinderen had, toch tot een groot troost geweest is. Dat hij toch zoveel kinderen had. Die door zijn bediening in kennis gebracht werden met de rechte leer der zaligheid. Zie je, één ding moet je altijd blijven bedenken. En dan weet ik, zonder geboorte is er geen wedergeboorte. He, dus je kunt dat eenzijdig belichten. Maar je moet wel blijven bedenken dat je het koninkrijk Gods niet meer door geboorten kunt vullen. Alleen maar geboorten. Maar dat wordt door wedergeboorte volgemaakt. Wederwarende genade. En dan is het groot dat de Heere die genade in de lijn der geslachten verheerlijkt vaak. Maar je moet er nooit op iets blijven zien dat de mens totaal overstag gaat en soms van zijn verstand afgaat omdat omdat mijn leven is mislukt. Zo heeft het ook een praktische lering. Nee, dat mag je niet zeggen, zegt de Heer. Want je weet het, je staat er nu achter, maar de Heer Jezus is geboren. Hij is geboren. Hij is gekomen. Alle onvruchtbare moeders hebben dat ook niet tegengehouden. Hij is geboren. En die zichzelf als een dorre gesneden of een ontmande zag en die dacht, ja, ik hoor er toch eigenlijk niet bij, want nou kan ik niet in de tempel komen. Ik mag er niet in. En ik merk goed dat ik er buiten sta. En mijn nageslacht zal het nooit meemaken dat de verlosser tot Silo zal komen. Nee, zegt de Heere, zo is het niet. Dat hoef je niet te denken. Want je krijgt zo'n gedachtenis die ver uitgaat boven de gedachtenis van een naam die in de kinderen voortleeft. Want dat kan in de modder terechtkomen, dat kan op niets uitlopen. Maar de gedachtenis in de hemel, bij God in dat andere boek dat des levens is, die zal nooit vergaan. Een troost is dat voor mensen alleen. En voor huwelijken waar de Heere de kinderzegen aan onthouden heeft. Ook die praktische troost zit er hierin. En dat geldt ook voor de vreemde. Voor de vreemde die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heeren lief te hebben. Om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligt en die aan het verbond vasthoudt, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. De Heere trekt ze er allemaal bij. Al die in het gewone leven, zou je zeggen, uitgeschakelde, vernietigde mensen. Wel, hoop ik dat je aanvoelt dat deze dingen, hoe natuurlijk ze ook beschreven worden, van gesneden of ontmanden, en van vreemdelingen die zich bij Israël voegen, dat deze dingen ten nauwste verband houden met het geestelijke of het godsdienstige. Vooral in die tijd leefde die, het bewustzijn van bepaalde verbanden leefde heel sterk. Je leefde niet alleen. Maar het leek net of dat het een op het andere overging. Het was niet voor niets een spreekwoord. De Heere verbiedt het, maar het was niet voor niets een spreekwoord. De vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn stom geworden. God alleen doorbreekt dat. En zegt niet al zo. Dat mag je niet langer zeggen. Het leefde heel sterk. Zodoende voel je wel aan dat die vreemdeling en die gesnedene die zo'n terugslag kreeg, die als het erop aankwam toch niet in die tempel mocht komen daar in Jeruzalem. Of in die herbouwde tempel. En die toch voelde, ja, ik ben eigenlijk geen echte Israëliet. Geen geboren Israëliet. Dat allemaal geestelijk werd verwerkt. Want het was toch de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God Israëls. Nou, zegt de Heer, daar zult ge niet bezorgd om zijn. Daar niet om. Je hoeft je niet een achtergesteld idee te hebben. Je mag in dubbele mate het wonder bewonderen dat je erbij bent getrokken. Dat je naam door God is vastgelegd. Daar mag je dubbel blij om zijn. Maar je moet je niet zo achtergesteld voelen. Want ik breng je ook tot Sion, tot de berg van de levende God, tot zijn altaar. Ook al zou je moorman daar niet kunnen komen, want het vleeselijk Israël gooide de deuren niet open toen de grote herder der schapen kwam. Dat hadden ze gerust mogen doen. Want het zou een bedehuis zijn voor alle volken. Maar ze hielden getuigen de geschiedenis van de moorman en later van Paulus als die gegrepen wordt. Omdat ze denken dat die Grieken in de tempel gebracht heeft. Ze hielden die tempel toch krampachtig vast als hun privilege. Maar de Heere zegt nee, ik zet een andere tempel open. Ik zet een ander Jeruzalem open. Ik zet een andere berg in het middelpunt. En waar je nou op die Sionsberg dat gebouw niet binnen kan komen, breng ik je buiten de stad op de berg Golgotha. En de schrift waar hij las was, gelijk een lam is hij ter slachting geleid. En gelijk een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angsten uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Verstaat ge ook wat gelezen? Doorziet ge wat geziet? Hoe zou ik kunnen? Als ik geen uitlegger heb. En Filippus. Terstond beginnende bij die schrift ging hem verkondigen wie hij was. Daar heb je de vervulling. Toch in de stad, toch op de berg. maar dan in de stad Jeruzalem die vrij is. Welk is ons aller moeder, Jeruzalem dat boven is, een burger van dat huis. Toch geen onvruchtbare, maar vervuld met vruchten der gerechtigheid in Christus Jezus. Zie, dat is het grote wonder dat hier ons ontvouwd wordt. Dat God zo ellendige samenvoegt, waar wij eigenlijk de getuigen nog van zijn. Want wij waren ook geen Israëlieten naar het vlees. Wij waren ook geen Joden van afkomst. Maar dat is nooit de bedoeling geweest van de Heere. De Jood. De Heere had maar één bedoeling. Mijn Christus. En die moest in dat volk vlees en bloed aannemen. Dat volk was draagster van de belofte. Maar de oorspronkelijke belofte is. Alzo zal uw zaad zijn, dat niet gemeten nog geteld kan worden, die dat zand en die ster. Daar werden niet die paar miljoen Joden mee bedoeld, of hoeveel er ook geweest zijn. Maar daarmee wordt bedoeld alle, die uit hun land en hun maagschap uitgingen, op weg naar de stad die fundamenten heeft. Abraham vond het heus wel fijn dat zijn nageslacht dat land zou krijgen. Maar je kunt bij Abraham zelf nooit enige verknochtheid daaraan merken. Want hij zocht de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester de Heere zelf is. En nu is die vreemde die zich tot de Heere bekeert en die gesnedene, die is eigenlijk in de volle zin van het woord een Jood die God prijst uit de stam van Juda. Maar die uit de stam van Juda is en God niet prijst, die is eigenlijk helemaal geen Jood. Niet eigenlijk een echte, nee, maar die is helemaal geen Jood. Maar het is een man van Belial. En de synagoge des Satans. O, wat een troost, want nu is het nog zo. Wij leven er zo ver vandaan, van die overgangen van toen, van dat heidendom. Waar de Heere zijn genade ging verheerlijken. Maar in het persoonlijke leven kan het ook zo zijn. Al ben je dan uitwendig niet misvormd of mismaakt. Maar dat je toch een dorre boom bent. En een vreemdeling. En dat je denkt, ja ik zit hier nou met 30 of met 40 of met 100 mensen. Ik ben er niet bij. Ik hoor er niet bij. Maar dat de Heere nou zegt, wat zoekt je nu? Zoek je nou mijn Sabbat? Dat is mijn lieve zoon. Ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Al voel je dan nog zo vreemd? En nog zo dor en ellendig? Staat de Heer helemaal niet in de weg. Want hij zegt, ik zal u die rust geven. En ik zal u dat gebod des levens geven. Ik breng je op mijn heilige berg. En ik zal die vreemdelingen en die dorre bomen, die naar die rust uitzien, die zal ik verheugen in mijn bedehuis. De Heere haalt het woord aan in verband met de tempelreiniging. Daar valt de klemtoon op bedehuis. Mijn huis zal een huis des gebeds genoemd worden, maar gij hebt het tot een moordenaarskuil gemaakt. En ik keerde de tafel om van de wisselaren. Hier staat, ik zal Heval de klemtoon op het verheugen. Ik zal hem verheugen in mijn bedehuis. Is dat dan toch die tempel? Soms is die tempel ook geweest. Wat denk je van Simeon? Die werd verheugd in het bedehuis. Maar voor die moorman was het bedehuis daar op die woeste weg. Op die hobbelende wagen. Dat was het bedehuis. En dat bedehuis, nu mogen we ook aan de kerk denken, daar gaat het niet om, de plaats der samenkomsten, maar dan kun je het bedehuis niet in samenvatten. Vrouw, de uren komt en is nu, dat de ware aanbidders nog hier, nog in Jeruzalem zullen aanbidden, maar in geest en in waarheid God zullen aanbidden. Mijn bedehuis. Ik denk altijd bij zulke woorden, als de Vader zegt, mijn bedehuis, dan denkt de Vader aan zijn lieve Zoon, met alles wat erbij is, alles wat hij gedaan heeft, wat hij geofferd heeft, wat hij gebeden heeft, wat hij gedankt heeft, dat is dat gebouw van zijn gunst bewijzen. Ik zal ze verheugen in dat bedehuis, in die tempel, in die ware geestelijke tempel. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen, ook een oud-testamentische bewoordingen. Want er worden nu geen brandoffers meer gebracht. En na de ballingschap kwamen ze er ook niet in de tempel om brandoffers te brengen, die gesnedenen en die vreemden. Maar daarom lezen wij het met nieuwtestamentische woorden. Dat de Heere nu daarin behagen vindt, als dat schepsel soms stukje bij stukje zijn zaakjes inlevert. Alles op het altaar. Zijn eigen ik. Zin en wil. Ja, dat kan niet toch niet. Maar hij zegt, Heere, neem het alsjeblieft van mij. Laat me er niet door vervoerd worden. Als het moet je eigen godzaligheid die je erop nahoudt. En al die dingen meer. Offer het. Offer het als een slachtoffer. Als een offer dat verteerd wordt. En de dankzegging, wat gij ook doet, eet of drinkt of iets anders doet, doet het alles ter ere Gods. Dat wil zeggen, gedenk en beken dat het zijn goedertierenheid is dat ik niet vernieuwd ben. Dat hij goed is over ons en onze kinderen. Juist dat. Ik heb het vandaag nog ergens zo met zitten te praten even in een gesprekje. Maar omdat ik zelf daar aanleg voor heb om alles in de zwartgallige kant te zien. Dat geloof je natuurlijk niet. Maar zo is het wel. Zekere melancholieke kant. Hè, dat je zegt, oh dit en ook. Maar daarom weet ik het zo goed dat ik voor vaak beschaamd moest zijn. Of dat de Heere zegt, heb je daar nou reden toe? Je kijkt daar zo als een oorwurm en je doet zo naar en zo akelig man, schaam je oog uit je hoofd. Dat zulke goed doet, God en Heere, dat je daar zo, en dat helpt, wat de Heere zegt, dat helpt wel eens hoor. Zegt de Heere, nee, daar tegenin, dat is niet goed. En dan zie je het bij elkaar ook, dan mag je dat elkaar ook wel eens voorhouden, zeggen, dat wil de Heere niet, dat gaat niet goed zo. Dat is de duivel, die brengt ons tot wanhoop, die tovert ons alles maar voor en zegt, nou dat en zus en zo, mans ga je uit. Maar dat moet je niet aan toegeven, eerend. Vraag liever om zijn gunst en om zijn genade. Want de Heere zegt, ik zal ze verheugen in hun bedehuis. En als de Heere dat doet, of wel eens gedaan hebt in je leven. Ja, als ik vroeger niet goed gekerkt had, dan zei mijn vader al, oh, dat is onzin. Hij zegt, goed gekerkt, wat heb je ermee te maken? Dat is de grootste zegen dat je er zitten mag. Daar heb je al een zegen. Dan hoef je niet goed te kerken. En dan sneed hij dat ook weer radicaal af, zal ik maar zeggen. Dus al is het dan niet iedere zondag dat je nou zo zielzaligend kerkt, maar de Heere zegt, ik zal ze verheugen in hun bedehuis. Dus als dat nou eens gebeurt in je leven, dat je daar als zo'n vreemde of zo'n dorre boom zit. En de Heere die maakt je werkelijk nog eens blij daarmee, met dat enige offer, met die levensboom Christi. Dan moet je de duivel de andere dag weer geen gelijk geven. Want dat doet de duivel niet, dat doet de Heere. De duivel is wel als een engel des lichts om ons op te blazen in onze eigen waarde. Om ons helemaal op te zetten, totdat we van hoogmoed bersten. Maar dat is niet van de duivel als een beschuldigd zondaar of zondares is adem mag halen in dat bedehuis. Dat is van de Heere. Dat geeft de Heere niet zomaar. Dat betekent dat de Heere je een plaats geeft in zijn huis. Ja, ik weet wel. Het zal de Heere aangenaam zijn, want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Alle volken. Daarom, ja, wij zijn van die wonderlijke mensen, ik heb al eens meer gezegd. Dan zitten we te kijken, ik heb dat zelf precies één, anders zou ik het niet weten. En ik veronderstel dat jullie misschien nog wel erger zijn. In dit geval misschien nog wel erger. Want ik ben niet zo godsdienstig geweest eigenlijk altijd. Maar ik heb er ook een slag van. Ik zei, oh, er zit er één, die hoort niet bij ons. Ja, als de mensen nou maar niet denken dat dat iemand is van onze kerk. Dan ga je na maar mee omlaag. Die zit daar met lippenstift of zo en die zit er zonder hoed. Ja, er kan misschien nog wel eens iemand binnen wapperen met een lange broek aan en zo. Ja, ergens weer naar, denk je, ja. Maar zullen de mensen wel niet denken, als er nou net iemand voorbij de kerk komt en die ziet dat, dan zeggen ze, nou daar op de Boomberglaan die over en tegenwoordig te loopt, ja, rappen ze maat naar binnen, dan zag ik iemand zonder hoed of met een broek of zo'n ding. Ik zeg niet dat ik het er allemaal mee eens ben hoor, dat gaat niet om. Maar ik bedoel, want als je erover na gaat denken, dan zeg je, oh, dan moet je toch die draak van een mens zien. Hè? In plaats dat hij nou denkt, hé, voor alle volken, heren. Nou zou ik graag op de voorgrond bij diegene wat mooie appeltjes aan de boom hangen. Maar die kunt u er alleen maar aan laten groeien. Geef die man of die vrouw alsjeblieft een nieuw hart. Geef dat ze er vanmiddag ook weer is. Alsjeblieft, heren. Wil nog vreemdelingen toebrengen. Ja, nou, dan voel je nou eens uit hoe een mens is en hoe de Heer is. Hè? Dat de Heer hier anders is als wij. Daarom heeft de Heer ook het meeste werk aan zulke soort mensen als ons om die nog te bekeren. Omdat we zo verschrikkelijk bekeerd zijn dat we het zelf niet in de gaten hebben. En er maar weinig werkelijk onbekeerde mensen bij zijn. Een bedehuis voor alle volken. Beter gaat het. Ja, we gaan naar huis van mensen. Beter gaat het als je nou weg mag gaan. Hè? En je mag in gemoede nog eens nadenken. Hè, dat kan. Kun je ook niet altijd hoor. Maar als je nog eens na, dat je denkt. Ach, heren. Als je naar huis rijdt. Voor alle volken mag ik alsjeblieft er ook bij zijn. Heren, ga mij toch niet voorbij. Mag ik er ook bij zijn. En mijn kindertjes, mogen ze er ook alsjeblieft bij zijn. En wil dat en dat ook alsjeblieft nog terecht brengen. U hebt toch gezegd in uw woord. Dan ben je er beter aan toe. Want dat betekent dat je alleen van genade moet hebben en leven. En dat een ander diezelfde genade ook nodig heeft. Want anders gaat het allemaal te gronden. Amen.